schatten van de taalstaat.
Bevrijdingsfeest van Simon Vestdijk.
De taalschatten van de taalstaat.
Simon Vestdijk is een van de grote Nederlandse literatoren van de vorige eeuw. Hij beïnvloedde schrijvers als Helle Haase, Willem Brakman en Maarten het Hart. En van de nieuwe generatie schrijvers bijvoorbeeld ook Peter Buwalda. Lange tijd dreigde het werk van Vestdijk een beetje in de vergetelheid te raken, maar misschien komt daar verandering in. Afgelopen week werd bekend dat een groot deel van het enorme oeuvre van Vestdijk straks online te lezen is op de website van de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren, de DBNL. Het is daar dan ook als e-book te downloaden. Op 17 oktober, Vestdijks geboortedag, komen 12 romans van de schrijver online. En april volgend jaar komen er nog eens 17 titels bij. Een van die ontsloten werken is de roman Bevrijdingsfeest uit 1949, onze taalschat van vandaag. Ja, en ik praat erover met Wil Hansen. Goedemorgen, meneer Hansen.
Goedemorgen.
Ja, u bent oud-redacteur van uitgeverij De Bezige Bij. Kenner en liefhebber van het werk van Vestdijk. En bezig met een boek over het werk van Vestdijk. Ja, die boeken die zijn nu nog vooral antiquarisch te verkrijgen. Maar nu komt het grootste gedeelte van zijn werk online. Nou, dat moet u deugd doen.
Dat doet mij inderdaad deugd, ja. Het stoort mij al heel lang dat het werk van Vestdijk moeilijk verkrijgbaar is. Dat wil zeggen, het is nog betrekkelijk makkelijk verkrijgbaar via antiquariaten, via boekwinkeltjes bijvoorbeeld, op internet. En dat komt omdat dat werk niet heel erg gelezen meer wordt. Dus er komen van bibliotheken vrij van mensen die Vestdijk in de kast hebben staan, die sterven, die wordt aan de bibliotheek wordt weggedaan en dat komt dan ergens in een antiquariaat terecht. Maar wow. Nieuwe boeken zijn eigenlijk nauwelijks meer van hem te krijgen.
Ja, hoe komt dat, dat die boeken niet meer zoveel gelezen worden?
Ja, het is een beetje het probleem waar meer Nederlandse schrijvers mee worstelen. Ik bedoel, Louis Paul Boon leest ook niemand meer. Reve en Hermans dan nog wel. Ja. Maar ik weet niet hoe de situatie over 50 jaar zal zijn. Couperus, een van onze grote klassieke schrijvers, wordt eigenlijk nauwelijks meer gelezen.
Omdat het te veel bij die tijd paste en nu niet meer. Ja, die herkenbaarheid.
Ja, ik denk ook dat het te maken heeft om even een noot te kraken met het Nederlandse onderwijs. Literatuuronderwijs in Nederland zit erg in het slop. En er is dus weinig aanwas van lezers die geïnteresseerd zijn in literatuur.
Ja, en u vindt het in het geval van Vestdijk zeer onterecht. Bent u altijd bewonderaar geweest van zijn werk?
Nou, ik ben begonnen met een zekere afkeer op de middelbare school, want ik las hem op aanraden van de leraar Nederlands. En ik vond er niet veel aan. Ik vond het, toen ik was 16 of 17 jaar, te ingewikkeld. Ja. En dat is inderdaad een kenmerk van de stijl van Vestdijk. Het leest niet heel prettig weg. Ja. Hij heeft ooit eens een keertje, toen hij de novelle Wepper Nieland van Reve besprak in de krant, toen zei hij aan het eind ook, lezers, hou er even rekening mee. Je moet niet voortdurend met je tong aan je vingertje likken om de bladzijde om te slaan. Nee, je moet aandachtig lezen. Ja, 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 ja. En dat geldt voor hem eigenlijk ook.
Zeker.
Het is het is een intellectualistische stijl die hij erop nahoudt.
Ja, en geldt dat ook voor de taalschat van vandaag, hè? Bevrijdingsfeest uit 1949. Trouwens, niet een van zijn bekendste boeken. Het verscheen 3 jaar na Pastorale 1943. Ja. Is het ook een vervolg daarop?
Nee, het is geen vervolg. Dat wil zeggen, in zekere zin wel, chronologisch gezien. Pastorale 1943 gaat over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En het Bevrijdingsfeest gaat over het verzet, merkwaardig genoeg, na de Tweede Wereldoorlog. Want, en dan komen we tot de kern van het boek. Het gaat over verzetstrijders, in het bijzonder één, Evert Hoek heet die, die niet op kan houden met verzet plegen. De hele houding van verzet tegen is zo geïncorporeerd dat hij daar niet mee op kan houden. Hij kan niet accepteren hoe de bestaande situatie is en hij grijpt daarin in.
En hij is in de jaren na de oorlog daarmee doorgegaan.
Ja, het beschrijft eigenlijk de eerste maanden, zeg maar tot begin 1946 de oorlog.
Ja, 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 ja. Dus hij was eigenlijk meer of meer teleurgesteld dat die oorlog afgelopen is bijna. Zo klinkt het een beetje.
Nou ja, in zekere zin niet dat de oorlog afgelopen was, want daar verlangde hij natuurlijk ook wel naar.
Maar zijn rol.
Alleen in het verzet was hij voortdurend aan het dromen geweest, net als heel veel verzetsmensen overigens, aan het dromen geweest over hoe het na de oorlog in Nederland zou worden. En dat is niet uitgekomen. Het gezapige leventje van voor de Tweede Wereldoorlog zette zich na de Tweede Wereldoorlog voort.
Ja.
En daar stoorde hij zich heel erg aan.
Hij is min of meer wat gedesillusioneerd. Ja. Kunt u een kleine passage voorlezen uit het boek?
Zeker. In deze passage, aan het eind daarvan, komt hij ook te spreken over de mentaliteit van die tijd. Het gaat erom dat de hoofdpersoon, Evert Hoek, die heeft bij een vriendin van hem een onwettig kind verwekt. Dat wil zeggen, zij is zwanger.
Ja.
En zijn moeder heeft dat ook ooit gedaan. Zij weet niet van hem dat hij dat weet. En zij is er net achter gekomen dat hij een andere vrouw bezwangerd heeft. En dan zitten ze met elkaar in gesprek.
Belangrijke informatie vooraf, precies.
Ja. Er komt ook nog een Markman in voor. En deze heer Markman is degene die de moeder van Evert Hoek chanteert. Juist vanwege dat onwettige kind dat verder niemand weet. En zij laat dan doorschemeren dat hij het weet. En dan zegt hij, dan gaat het als volgt. U kunt er beter niet over denken, zei hij. En ging weer zitten. En haalde zijn zakdoek tevoorschijn en plooide die over zijn knie. Alsof dit hem op enigerlei wijze ook onkwetsbaar kon maken. Of onzichtbaar voor die oude ogen die hem toch niet zagen. En die bovendien, indien alles uitgesproken werd, evenveel reden hadden om zich onzichtbaar te wensen voor de zijne. Hij merkte dat hij zich aardig kwaad had gemaakt. Zijn eerste gedachte was geweest, toch een briefje van Markman. Maar stemmen uit het dorp waren natuurlijk veel aannemelijker. Tot dusverre had hij altijd menen te leven in een sfeer van glimlachende toegeeflijkheid voor de oud-verzetsman, aan wie de gemeente zoveel te danken had. Maar ook hier bleek weer het leven zijn rechten te hebben hernomen. En het verzet misschien voor niets te zijn geweest. In het verzet, waar geen wetten golden, had men nieuwe wetten willen maken voor later, voor een beter, vrijer en openhartiger samenleving. Maar de moffen hadden de verzetslieden niet de tijd gelaten tot het uitvaardigen deze stenen tafelen en de Canadezen evenmin. Alles was te vlug gegaan. En nu had de oude hypocrisie, die langzaam was, maar degelijk en volhardend, in 4 maanden tijd alweer kans gezien de afstand van 5 jaar af te leggen. 5 jaar terug. Holland puts the clock back.
Ja, die 5 jaar terug, waar u het over had, weer terug in... Wat is hier typisch Vestdijk aan in de stijl?
Nou, die hele redeniertrand van een beetje geven en dan meteen weer terugnemen, dat is wel heel erg... Waar Vestdijk voortdurend mee bezig is, is een werkelijkheid schetsen die hij laat vervluchtigen tot mogelijkheden van werkelijkheid. Er is nooit een... Helemaal in een van de eerste zinnen van het boek staat een prachtig zinnetje die heel erg Vestdijkiaans is, die je op het hele werk van Vestdijk kunt toepassen.
Ja.
Daar wordt een persoon beschreven, een persoon die heet Drost, die wordt beschreven. Drost was mager van nature, uit idealisme en door de hongerwinter.
Ja.
Dat is een fantastische zin.
Ja, geweldig.
Het geeft meteen aan waar het Vestdijk om te doen is. Er wordt wel een bewering gedaan. Drost was mager van nature. Maar hoe weet je zoiets? En dat voegt er meteen aan toe. Uit idealisme, misschien heeft hij van zijn maag het idealisme gemaakt. En door de hongerwinter krijg je er nog zo'n praktisch ding achteraan.
Ja, ja, ja. En dat,
het vervluchtigen van dingen in de werkelijkheid, dat is typisch Vestdijk.
Dat is typisch Vestdijk, ja. Denkt u dat het grote publiek anno nu weer gaat vallen voor Vestdijk, nu het digitaal ontsloten wordt?
Dat lijkt mij wel een erg hoopgevend idee, maar ik weet niet of dat werkelijkheid zal worden. Ik hoop wel dat de aandacht voor Vestdijk weer wat groter gaat worden, want het is... op het ogenblik zo minimaal, terwijl hij toch fantastisch boeken geschreven heeft.
Meneer Hansen, u heeft eraan bijgedragen. Dank u wel. Dank u wel. Vanaf 17 oktober staan er 12 romans van Simon Vestdijk op dbnl.org. En volgend jaar april volgen er nog eens 17.